Ze heette Gabrielle Petit, maar als spion voor het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog opereerde ze onder de naam Juffrouw Le Grand. Deze jonge Belgische vrouw werd uiteindelijk verlinkt en in 1916 door de Duitse bezetter geëxecuteerd. Na haar dood groeide ze uit tot de nationale heldin van België en ontstond er een ware petit-cultus. Maar inmiddels is ze weer bijna volledig vergeten. Tot historica Sophie de Schaapdrijver haar leven optekende. In de biografie Gabrielle Petit, dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sophie is de gast vanuit een studio in België. Sophie, welkom.
Dank u wel.
Ooit werd deze Gabrielle Petit de Belgische Jeanne d'Arc genoemd. Wat voor heldhaftigs heeft deze vrouw in die oorlog gedaan?
Gabrielle Petit was een van de duizenden verzetsmensen in het door de Duitsers bezette België. Dus België heeft de Eerste Wereldoorlog voornamelijk onder bezetting meegemaakt. En je had duizenden en duizenden mensen die mee wilden helpen aan de bevrijding als ongewapende burgers dan. En zij nam, zoals u daarnet zei, dienst bij het Britse leger, het Britse General Headquarters. En bespiedde het Duitse zesde leger. En liet dan haar rapporten via Nederland naar Londen smokkelen.
Ja, ze bespiedde het Duitse zesde leger. Dat klinkt prachtig. Maar hoe werkte zij dat als spion? Zette ze haar vrouwelijkheid in? Hoe moeten we ons het voorstellen?
Nou, je had verschillende spionnen. Verschillende soorten spionnen. Je had er die de spoorwegen... We hadden het daarnet in het programma over spoorwegen. Je had er die de spoorwegen bespieden, zeg maar. Die dus plaatsnamen bij een bepaald spoorwegpunt. Liefst een belangrijk punt. En die dan nakeken hoeveel Duitse militaire treinen voorbij kwamen. Dat was heel belangrijk. Maar dat was een heel statische vorm van spionage. Vrouwen werden eerder ingezet voor mobiele spionage. Dus die gingen echt op tocht. Waarom? Omdat mannen, en vooral jonge mannen, die waren onder controle. Die moesten zich elke week weer melden, zodat ze niet het Belgische of geallieerde legers zouden vervoegen. Maar vrouwen hadden paradoxaal genoeg toen meer bewegingsvrijheid.
Ja, en ze is toch op een gegeven moment verraden, tegen de lamp gelopen?
Ja, dat klopt. Het Duitse leger graafde zich heel efficiënt in. En dan heb ik het dus... Natuurlijk deed het Duitse leger dat daadwerkelijk, concreet. Maar ook metaforisch. Dus het Duitse leger probeerde zich te verankeren en zich te verdedigen tegen aanvallen vanuit dat bezette land. Vanuit dat vijandelijke land. En een van de methodes was het uitbouwen van een uitstekend contraspionage-netwerk. Waar een netwerk dat dan ook burgers in dienst nam, die zeer goed werden betaald. En het is op die manier dat Gabrielle Petit's netwerk door een infiltrant werd verlinkt.
Ja, en dan wordt ze in 1916 betrapt, verraden en verlinkt. En ze wordt ook geëxecuteerd. En dat schijnt ze zeer heldhaftig ondergaan te hebben, begrijp ik uit je boek.
Ja, dat heeft ze zeker. Zij was een van de weinige verzetsmensen die weigerde om genade te vragen. Want haar punt was, dit bezettingsregime is te eenenmale illegitiem. Dat hoort er niet te zijn. Zij wees het gezag van haar rechters af en vond dus ook dat ze die militaire rechtspraak niet om genade hoefde te vragen. Zij vond dat zij veroordeeld was tegen alle recht in en dacht, nou, dan doen we het maar zo. Dus zij slingerde echt die hele rechtspraak, de illegitimiteit, in het gezicht. En daar is ze ook voor herdacht.
Ja. En dan wordt ze ook een heldin, toch? Maar pas later?
Pas later, omdat zij werd veroordeeld en terechtgesteld helemaal in de schaduw. Haar zaak bleef geheel onder de radar. Daar had het Duitse gerecht ook op gehoopt en mee gerekend. En dat was terecht. Je ziet ook in de Duitse archieven, bijvoorbeeld in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich had moeten buigen over een schandaal, als het tot een schandaal was gekomen. Je merkt dat het daar heel duidelijk wordt opgevolgd en dat men ermee kan rekenen. Dat blijft wel onder de radar. Gebeurde ook. Maar na de oorlog werd zij letterlijk en figuurlijk opgegraven.
Nou, vertel, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Letterlijk en figuurlijk opgegraven.
Nou, zoals ik daarnet zei, België heeft die wereldoorlog voornamelijk meegemaakt als bezet land. Dus het gros van de Belgische mannen stond ook niet aan het front. Dus dan krijg je na de oorlog een soort deficit van bloed, zeg maar, van offer. En daar werd België ook op aangekeken. En dus was het zaak om te tonen dat bezette land als bezet land zich heldhaftig had gedragen, dat het een soort van front had gevormd. En het is in die context dat die verzetsmensen echt naar voren worden gehaald, die verzetsmensen die in de schaduw zijn terechtgesteld. Dus de een na de andere komt dan uit die schaduwen naar voren. Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf, dat is een proces. En bij Gabriel Petit, die voor de oorlog als winkel meisje een hele karige boterham verdiende, die werd een beetje naar voren geschoven als de patroonsheilige van de hele kleine handelsbedienden. Dus van die hele precaire tertiaire sector. Ja. Dus er was een vakbond en die schoven haar zo'n beetje naar voren als de patroonsheilige. Dat gebeurde heel snel. In december 1918 al werd er een zielenmis voor haar opgedragen in een kerk in Brussel. En toen gingen al die bedienden, al die winkelmeisjes, al die handelsreizigers, die stapten dan die 6 kilometer naar haar voorlopige graf op het executieveld.
Ja, je zei iets wat wij hier in Nederland gewoon niet weten. We denken altijd, de Belgen hebben, de Fransen hebben aan het front gevochten, de Engelsen hebben aan het front gevochten in de loopgraven. En we dachten eerlijk gezegd ook heel veel Belgen. Is dat dan helemaal... Want je zegt, ze hadden helden nodig om het prestige van België na die oorlog op te vijzelen. En dat kon dus eigenlijk amper onder mannen gevonden worden. Daarvoor moest je echt bij dit soort meisjes zijn.
Ja, dus je had natuurlijk wel het Belgische leger, het IJzerleger. Maar ja, 80% van de Belgische mannen heeft de oorlog niet meegemaakt aan het front, maar als bezette burger. En daar werden ze ook op afgerekend. Tijdens de vredesonderhandelingen die dan leidden tot het Vredesverdrag van Parijs, slingerde Lloyd George op een gegeven moment, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, in het gezicht dat er toch wel veel meer Britten in Vlaanderen begraven lagen dan Belgen.
Ja, daar konden ze het mee doen dus. En inmiddels is ze weer volkomen vergeten, deze heldin, toch?
Ja, dus mijn boek beschrijft een hele cyclus van herdenking. En die cyclus vindt ook een einde, vooral in de jaren 60. Daar merk je echt de kentering. Heeft onder andere te maken met de Vietnamoorlog, die in België, zoals overal elders, en met heel veel bevreemding werd bekeken van wat doen die Amerikanen nou. En in die context merk je ook dat het hele idee van sterven voor het vaderland, dat wordt obsoleet, dat wordt irrelevant.
Dus haar cultus verdwijnt dan ook?
Ja. Haar cultus verdwijnt, die gaat dan verschillende richtingen uit. Zij wordt dan vooral lokaal herdacht in haar geboortestreek. Of zij wordt herdacht als vrouwelijk slachtoffer, wat ze eigenlijk niet was. Want ze werd geëxecuteerd niet omdat ze een vrouw was, maar ondanks het feit dat ze een vrouw was.
Ja, en je hebt haar weer uit de vergetelheid gehaald. Wat was er nog iets van een particuliere reden dat je dacht, dit is een plicht?
Dit is iets wat ik wilde doen, omdat ze zo vergeten is. Bij vergetelheid, ja, dan komen de historici naar voren. Dan denken wij van, ja, nu is het onze beurt.
Ja, goed. Nou, het is allemaal te lezen, haar levensgeschiedenis, in je boek. Het heet Gabriel Petit, Dood en Leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is prachtig en het ligt in de winkels. Sophie de Schaapdrijver, hartelijk dank.
Heel hartelijk dank.